Ik heb een hele speciale boodschap voor jullie en eigenlijk voor iedereen hier. En die was al een paar weken geleden geboren en ik moest laatst in Drachten spreken. En daar, ik werd ook bepaald van ik moest die boodschap daar brengen, maar ik voelde van ik ga deze boodschap ook op zondag in onze kerk brengen. En ik ga hier waarschijnlijk nog veel meer mee doen. En het gaat eigenlijk gelijk heel erg de diepte in. Ik ga straks even twee jongens heel erg liefdevol corrigeren. Ik heb gevraagd of ze voor een mantel voor me konden regelen. Weet je wat ze hebben geregeld? Het is echt... Het is, kijk dan, ik zal genade geven. Kijk dan, ik vraag om een mantel. Ik denk, ga naar de hobbelzak, ga ergens een mantel regelen. Kijk dan wat ze regelen voor mij. Zometeen heb ik het over, ja, ik heb wat anders al. Zometeen heb ik het over de mantel van Elia, die ging over naar de mantel van Elisa. Wat stond voor de bediening van de Heilige Geest? Dan komen die gasten met zo'n doekje. Ik bedoel, dit neem je mee als je naar de badkamer gaat. Bid voor ze. Bid voor ze. Ai, 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 ai. Moet ik dan ook alles zelf doen, nou hoor? Jezus, echt. Ik heb 100 van die doeken in de kast liggen voor... Het is echt tijd voor Ashwin voor een dame. Huh? Bid voor hem. Kijk, als ik zulke fouten maak, heb ik altijd mijn vrouw of mijn drie dochters die me helpen. Arno, dat kan niet, dat kan niet. Oh, oh, oh. Hij is ook erg, want eigenlijk heb Jordi het geregeld en hij krijgt nu de schuld. Oh. Geef hem even wat liefde, kom op. Geef hem even een bemoediging. Hij had zo mooi gepredikt 2 weken geleden. Geef hem nog even een beetje bemoediging. Maar ik heb wel een hele bijzondere boodschap. We gaan het hebben zometeen over de mantel. En ik wil graag dat je weet wat die mantel in jouw leven betekent. Het is een oud-testamentisch metafoor, een voorbeeld voor wat het betekent in jouw leven. En voor jullie vanochtend krijg je eigenlijk van de Heer een mantel toegeworpen. Maar dat betekent nog niet, net zoals Elisa, dat hij wandelde in de mantel die hem werd toegeworpen. In zijn geval duurde dat 13 jaar. Maar dat is wel de bedoeling. En ik wil er zo meteen met je over spreken. Je gaat zo meteen gedoopt worden. En daarmee laat je je oude leven achter met de zonde en de oude natuur. En de Bijbel zegt, je staat op samen met de opgestane Heer en in Christus. In die nieuwe schepping. Er gebeuren zometeen heel veel krachtige dingen in die paar seconden. Of eigenlijk iets daarvoor al in je getuigenis. En heel belangrijk, nadat je gedoopt bent, kom je terug. En we zullen een moment nemen om voor je te bidden. Je de handen op te leggen. En dat je ook gedoopt en vervuld wordt met de Heilige Geest. Als dat nog niet is gebeurd. We zien dat dat meestal altijd samenvangt met de doop. Soms gebeurt het wel daarvoor. Bij mijn vrouw gebeurde het ervoor. Bij mij gebeurt het daarna. Ik hou ervan gelijk in dezelfde dienst de koe bij de horens te pakken in die zin. Gewoon gelijk daarvoor te bidden, want het is belangrijk. Jezus zegt dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik geloof hoe minder tijd daartussen zit, hoe beter dat is. Vroeger moest je eerst 3 jaar bijbelstudie doen voor de doop in water. En dan had je bijbelstudie gedaan en dan moest je nog 10 jaar wachten op de vervulling met de Heilige Geest. Nou, in mijn Bijbel zie ik elke keer hoe dat heel snel samenvalt. Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen en je zal de Heilige Geest ontvangen. Maar dat is nog niet de vervulling, dat je echt wandelt in constante, in de kracht van de Heilige Geest. Daarvoor heb je een aantal processen nodig in je geestelijk leven waar je doorheen moet, waar je gevormd gaat worden. En daar wil ik graag over spreken. Jezus heeft gezegd, je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt en je zal mijn getuige zijn. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om een getuige te zijn. Amen. Hoeveel verlangen om een getuige te zijn van Jezus? Nou, ik wil vandaag daarover met je spreken. Hoe je in die kracht kan gaan wandelen en hoe je in die mantel kan gaan wandelen. Ik heb ontdekt, we hebben Gods kracht nodig voor Gods werk. In je eigen kracht kan je geen demon uitdrijven. In geen eigen kracht heb je geen kracht, geen macht over de zonde. Dan heers je niet over de zonde en over al die verleidingen, maar door de kracht van de Heilige Geest heersen we. In de Bijbel wordt die mantel beeld uit de kracht van de Heilige Geest. Het beeld ook wel uit de bestemming die rust op je leven. Denk aan de mantel die Jozef kreeg. Hij wandelde in verschillende mantels. Ik heb maar mijn eigen mantel aangetrokken. Meestal als ik deze mantel draag, dan of gaan we naar begrafenis. Of ze refereren mij aan Arno Holleder. Dat is iets met de jas. Maar ik heb hem graag aan. Maar ik had gevraagd dus voor de mantel van Elia. Maar ja, we doen het maar even hiermee. Amen. Gaat lukken. Ja, ja, oké. Okay. We gaan wel de diepte in zometeen. Ga met me naar 1 Koningen 19. Ik wil je echt dingen leren over de mantel. En voor ons is dat geen theorie. Jezus zegt, je zal bekleed worden met kracht uit de hoge. Bekleed worden met een mantel uit de hemel. Spreken over de Heilige Geest. En dat is voor ons geen theorie. 1 Koningen 19. De kracht en de bediening die God voor je leven heeft, die wordt uitgebeeld in die mantel. We zeggen wel eens, de Heilige Geest woont in je. Maar de Heilige Geest wil ook op jou en door jouw leven heen werken om een zegen te zijn voor je naasten en een zegen te zijn voor de mensen. Dit betekent die mantel. Nou, in 1 Koningen 19 zien wij dat Elia functioneert in de mantel. Hij functioneert in de roeping die God hem gegeven had. Hij functioneert in de kracht van de Heilige Geest. Zo krachtig zelfs dat hij vuur uit de hemel kon bidden, die het offer verteerde. In Elia's leven gebeurden er heel veel dingen terwijl hij de mantel aan had. En die mantel representeert de kracht van de Heilige Geest in zijn leven. Nou staat er in 1 Koningen 19, vers 19. Elia ging weg van de Horeb, waar hij net God had ontmoet. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Zo, Elisa is bezig aan het werken. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Dus Elia moest zelf eerst zijn mantel uitdoen. Hij liep op Elisa af. Ja, sorry, nu kan ik jullie niet meer... Brian, geen nou. Ja, en hij gooit zijn mantel over hem heen. Nou, Elisa wist wat dit betekende. Vandaag de dag hebben mensen geen flauw idee wat dit betekende. Want Elisa wist dat de kracht van God was verbonden met die mantel. Dit is het Oude Testament, hè? In het Nieuwe Testament woont hij hier. Maar in het Oude Testament was er iets verbonden met dingen. De kracht van God was verbonden met de staf van Mozes. Dan denk je, dat was toch maar een staf. Ja, maar in de handen van Mozes was het de staf van God. En op de mouwen van Elia was het de kracht van God. Dat hij hem toewierp aan Elisa, betekende nog niet dat hij volledig in die kracht van de bediening zou wandelen. Dat gaan we zo meteen zien, pas 13 jaar later. Maar dit was de roeping. Eigenlijk is dit al een soort van de vervulling met de Heilige Geest. En dan moet je door de processen zometeen, waar ik zo meteen over ga hebben, gaan zorgen dat je kan wandelen. Nou, mocht hij die mantel houden... Sorry broer. Hij mocht de mantel niet houden. Wat deed Elisa? Hij ging eventjes nog naar zijn familie toe en zei, jongens, ik ga weg. Doei. En de Bijbel zegt, hij volgde Elia en diende hem. Nou, Elia is in de Bijbel het beeld van Jezus. En Elisa is boven alles het type beeld van een discipel. Dus je krijgt als discipel vandaag een mantel toegegooid. En is het bedoeling dat je door het dienen van God, door het dienen van Jezus, uiteindelijk in die kracht gaat wandelen waar je voor bestemd bent. Nou, ga even met me naar 2 Koningen 2. Dit is de enige hoofdstuk wat ik echt wil behandelen vandaag. 2 Koningen 2. Als je daar bent, zeg amen. Ik hou zo van deze geschiedenis. De tijd was niet ver meer, vers 1, dat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Niet elke storm is slecht. Halleluja. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken. Maar Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier. De Heer wil dat ik naar Bethel ga. Elisa antwoordde, en dit is de houding van een discipel. Zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen op weg. Soms kan het lijken alsof Jezus jou wil zeggen, ja, blijf maar hier. Of, andere voorbeeld, Jacob was aan het strijden tegen de engel. Maar in Jacobs hart zei, ik laat u niet gaan totdat u mij zegent. Dit eigenlijk was ook de houding van Elisa. Ik laat u niet gaan tenzij ik een zegen van u heb ontvangen. Ik laat u niet gaan totdat ik met u daar ben. Of als u naar de hemel gaat en ik moet achterblijven, dat ik die mantel ontvang. Heel veel christenen zijn als de scharen. Toen Jezus begon te spreken over zijn lijden en zijn kruis, de Bijbel zegt, vele scharen verlieten hem. En hij zegt tegen de 12, willen jullie ook niet weggaan? Dit was een kans voor de 12 om ook weg te gaan. Maar de 12 zeiden, waar moeten we gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. De openbaring die ze hadden ontvangen was genoeg, zodat ze dicht bij Elia, dicht bij Jezus zouden blijven. En ik hoop de openbaring die je hebt ontvangen van Jezus is voor jou voldoende, dat je voor de rest van je leven weet, ik moet dichtbij blijven. We gaan zien, hij moest van Gilgal naar Bethel, naar Jericho, naar de Jordaan. Maar hij koos ervoor om dichtbij te blijven. Kijk wat de Bijbel hier verder zegt. De profeten uit Bethel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u weg zal nemen? Ja, ik weet het. Zie, de profeten waren heel goed in staat om de stem van de Heer te verstaan. En ook Elisa had de stem van de Heer gehoord. En ook Elia had de stem van de Heer gehoord. Het profetische was normaal in die tijd. En ik geloof dat we komen in een seizoen hierna waarin het profetische normaal zal zijn. En de kinderen van God gewoon de stem van God zullen verstaan voor zichzelf. We gaan zien dat alle profeten in al die plaatsen kenden de wil van God. Ja, ik weet het, antwoordde hij, zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen naar Jericho. Zie, het is de bedoeling dat je met Jezus samen naar Gilgal gaat, samen naar Jericho gaat, samen naar Bethel gaat, samen door de Jordaan heen gaat. Je hoeft nooit meer alleen te zijn. Halleluja. Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u weg zal nemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zegt u maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. Zo gingen ze samen verder. Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. 50 profeten die hen waren gevolgd, bleven op een afstand staan kijken. Dat is de schare. Elia deed zijn mantel af. Hij vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts vloeide. En zij tweeën droog konden oversteken. Dat is bijzonder. Zie je, de kracht was in die mantel. Hij sloeg met de mantel op het water, op de Jordaan. En de Jordaan splitste. Nou, in de Bijbel wordt er 4 keer zeeën of wateren gesplitst. De eerste keer gebeurde door de staf van Mozes bij de Schelfzee. Is ook weer een beeld van de doop. En het hele volk kon droog overtrekken. De tweede keer moesten de priesters de ark als eerste dragen tot aan het midden van de Jordaan. En toen ze hun voeten hadden gezet, begon het water stroomde niet meer verder. En er werd ook een dam gevormd, zodat het hele volk droog over kon trekken. Zo de eerste keer gebeurt door de staf, de tweede keer door de ark. Dat is het vertegenwoordigt de aanwezigheid van God. De derde keer is daar een mantel. Het is een beeld van de kracht van de Heilige Geest die het splitst. En we gaan zo meteen lezen, toen Elisa later op de terugweg er ook weer voor kwam te staan, Elia's mantel was zijn mantel geworden. De mantel van Jezus moet jou... En er moet de mantel van een discipel, zodat ook de Jordaan voor jou zal splitsen. Wat is de Jordaan? De Jordaan is het beeld van de dood. Halleluja. Hoe wordt de dood gesplitst? De dood wordt gesplitst door het gezag. De dood wordt gesplitst door de aanwezigheid van God. De dood wordt gesplitst door de kracht van de Heilige Geest op Jezus en nu ook in de kerk. Mag ik de diepte ingaan of wilt u op een vlak? Ik zeg, ja, het is doopdienst, het moet toch eenvoudig blijven? Het moet toch eenvoudig blijven, want het is doopdienst. Ik heb ontdekt dat nieuwe mensen vaak meer hongerig, veel meer gespitst, hun geest is scherp dan heel wat christenen vandaag de dag. Dus we gaan gewoon de diepte in. Amen? Alright, het eerste. Dit zijn stages in je leven, fases in je leven waar je doorheen moet onderweg naar die mantel. Ja, de roeping is daar. God heeft jou geroepen, de bestemming is daar. Maar nu moet je er weggaan, door deze fases heen. En de eerste fase waar je aankomt, na vandaag, ga ik je nu al zeggen, is Gilgal. Na mijn doop ook, ik kwam in Gilgal. Wat is Gilgal? Gilgal was het eerste plek in het beloofde land waar het volk van Israël zijn kamp had opgezet voordat ze het beloofde land verder konden veroveren. Het volk van Israël was ook net door de Jordaan gegaan. Ze waren door de Jordaan gelopen, door de ark, en nu waren ze in Gilgal aangekomen. Wat gebeurt er in Gilgal? In Gilgal hadden ze voor het eerst na 40 jaar weer een verbondsmaaltijd. Ze vierden Pesach, ze vierden paasmaaltijd, ze beeld van het avondmaal. Ze vierden de gemeenschap die ze hadden met God en met elkaar. Zo het eerste wat er mag gebeuren is dat je gemeenschap gaat krijgen met God, relatie hebt met God en relatie met de gelovigen. Nou, dat is belangrijk. Maar dat was niet het enige wat daar gebeurde. Alle mannen zeggen hakki-takki. Wat gebeurde er daar bij Gilgal? Dat had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar dat was niet gebeurd in de woestijn. De voorhuid van alle mannen werd besneden. Iemand zegt auw. Dat is ook het proces in je leven van auw. Gilgal betekent afsnijden of wegsnijden. Na vandaag, dit is wat de Heer wil, maar ze moesten het zelf doen, is dat er heel veel dingen worden weggesneden in je leven. Dingen die niet goed zijn voor jou. Zonden die je deed die niet goed zijn voor jou. Verleidingen waar je op inging die niet goed zijn, dat moet weggesneden worden. Vrienden in je leven, ik heb het ook mee moeten maken die toxic waren voor mij, of waar ik uit mijn criminele leven vandaan kwam, die moesten weggesneden worden. Maar je moet het wel zelf doen. De Bijbel zegt in Ezechiël, besnijd de voorhuid van je hart. Dat is de betekenis. Weet je, al die onreinheid die hier zit, die moet weggesneden worden. En dat kan uiting hebben in soms zelfs relaties, maar het is bovenal een geestelijk principe. Alles wegsnijden. Alles wegsnijden. Soms van sommige dingen, van eigen verlangens. Ik heb dit ook moeten meemaken in mijn route daarheen. Afsnijden van alle vlees, verslavingen, zonden. Afsnijden om met God te zijn en in zijn hart te adopteren. Nou, ik kwam heel apart tot de conclusie. Koning Saul verloor zijn koningschap in Gilgal. Maar dit was echt, oh, dit is eigenlijk een openbaring, daarom ik moet hier eigenlijk veel langer over spreken. Koning Saul was geroepen, maar eigenlijk omdat mensen wouden een nieuwe koning. Kijk, David was de man naar Gods hart. Saul was de man omdat mensen een koning wouden. En zei God, oké, omdat jullie dat dan graag willen, nou, hier is een hele goeie. En Saul verloor zijn koningschap in Gilgal. Wat gebeurde er? Hij was niet volledig gehoorzaam. Wat leer jij in Gilgal? In Gilgal in jouw leven, dat zijn processen in je leven waarin je leert gehoorzaamheid. Nima. Wat ik vandaag vertel, het is aan de ene kant een stap. Je gaat van Gilgal naar Bethel, naar Jericho, naar de Jordaan. En aan de andere kant zijn het processen die af en toe zo weer terugkomen. In één keer is er weer een Jericho moment, zometeen. Ik ga je uitleggen. In één keer zit je weer in Bethel. In één keer heb je weer een Gilgal moment. En in die Gilgal momenten moet je leren volledig gehoorzaam te zijn. Saul was niet volledig gehoorzaam en hij verloor zijn koningschap. Omdat hij niet volledig gehoorzaam was aan de Heer. Leer om gehoorzaam te zijn aan de Heer. Hij is nu de Heer van je hart. Jij hebt hem Heer van je hart gemaakt. Hoe oud je ook bent, maakt niet uit. Leer hem gehoorzaam. Als hij iets tegen je zegt, als hij je wijst op dingen, wat dan ook, leer gehoorzaamheid. Saul was half gehoorzaam. En de Bijbel zegt, uit rancune, toen hij hoorde door de profeet dat zijn koningschap werd afgesneden, pakte hij de mantel, opnieuw mantel, van Samuel en die mantel scheurde. En Samuel zegt, zoals mijn mantel nu is gescheurd, zo zal jouw koningschap van je af worden gescheurd. Zie, het is de bedoeling in Gilgal dat je gehoorzaamheid leert. En niet dat je je mantel daar al verliest. Maar dat kan. Maar blijf gehoorzaam aan de Heer. Van Gilgal gingen ze naar Bethel. Bethel betekent huis van God. Als eenmaal zonde, vlees, eigen begeerten zijn weggesneden en worden weggesneden. Wat de Heilige Geest gaat doen, die gaat een liefde in jouw hart laten branden voor het huis van God. Die gaat een liefde in je hart laten branden voor de kerk. En opnieuw, een huis van God is niet het gebouw. Het zijn zelfs ook niet de mensen. Ik heb hier al lang en vaak over gepredikt. Dat Bethel was de plaats waar Jacob de droom ontving van de ladder. Bethel is de plek waar hemel en aarde elkaar ontmoeten. Bethel is de plek van openbaring. Na Gilgal komt er een openbaring in je leven. God gaat spreken over die bestemming. God gaat dingen openbaren aan jou. Zie je, als jij je dingen ook wegsnijdt in je hart, komt er ruimte voor openbaring in jouw hart van de dingen van God. En wat wordt bovenal aan jou geopenbaard? Jezus Christus wordt aan jou geopenbaard. Op allerlei soorten, vormen van manieren. Huis van God is ook een plek van gemeenschap met de Heer. Verdere, diepere gemeenschap en gemeenschap met elkaar. Zo, dit is wat we leren in Bethel. Om echt gemeenschap in gemeenschap te zijn met God en met elkaar. En tegen jullie zeg ik alvast, leer het huis van God kennen. En daarmee bedoel ik niet dat je elke vloerkleed een keer hebt gedaan met de stofzuiger. Dat is wel eens belangrijk. Maar dat je de kern in de geest leert kennen van het huis van God. Dat je die ladder geopenbaard krijgt. En ik heb ontdekt, elke openbaring die je krijgt van de Heer, sla die op in de schatkamers in jouw huis. Zie, mooie sieraden en weet ik het wat, worden opgeslagen vaak in de kluis of in de diepere kasten, kamertjes van weet ik het wat van kamer. Zo is het met geestelijke openbaringen ook. Dat is jouw goud, dat zijn jouw sieraden geestelijk. En die moet je opbergen in de schatkamers van het huis van God. He, zoals ook over Maria staat geschreven, ze bewaarde al deze woorden, al deze openbaringen diep in haar hart. Leer je schat ook te bewaren in het huis van God. Sommige dingen moet je in je gebed bewaren. Sommige openbaringen, dingen die je hebt gekregen. Zeg, Heer, ik heb dit van u gehoord, ik heb dit nu van u begrepen. En dan bewaar je dat heel bewust in jouw hart. Het is goed om dingen op te schrijven, maar bovenal waar het hier moet komen is hart, in je hart. Daarnaast groei je ook door gemeenschap met de heiligen. Moet je je voorstellen dat je nou al niet geweest was hier vanochtend. Je zou de getuigenis van die zuster al hebben gemist. En jij hebt zelf reuma. Nou, dat getuigenis zou mij toch wel echt bemoedigd hebben. Dat God nog steeds dezelfde is. Maar we worden bemoedigd door gemeenschap met de heiligen. Op allerlei vormen. Niet alleen getuigenissen, maar gewoon relatie met andere gelovigen. En ik geloof juist ook na deze tijd, laten we daar ook naar uitstrekken. Een relatie met God en met elkaar. Van Bethel moesten ze door naar Jericho. We weten nog allemaal wat er bij Jericho gebeurde. Dit was een plek na Gilgal in het beloofde land, waar ze eigenlijk gewoon blind op God moesten vertrouwen. Het is echt bizar voor het verstand om 7 dagen rondom een stad te lopen zonder iets te zeggen. Ze moesten stil zijn, ze mochten niks zeggen. Ja, de trompetten gingen voorop en die deden ook niks. De laatste moment van de 7e dag werd wel duidelijk waarom. Maar voor het natuurlijk verstand, dit is Jericho, zal God soms dingen aan je vragen. Of je komt soms in seizoenen in je leven, je begrijpt niet wat je aan het doen bent. Je begrijpt niet waarom God zegt waarom je dat moet doen. Je komt in stormen in je leven. Want Jericho betekent ook crazy praise. Waar je uiteindelijk, jij leert lofprijs in de meest bizarre momenten. Op de storm op het meer. De discipelen moesten wel eerst in een storm komen. Om Jezus weer opnieuw en beter te leren kennen. Dit zijn van die momenten in je leven dat je door Jericho heen gaat. Dat je niet begrijpt waarom je daar bent. Misschien lijkt de hemel dan van koper. Maar je moet daar doorheen. Door Jericho heen. Daarnaast moeten de bolwerken neergehaald worden. In je leven. Dat is ook Jericho. Bolwerken die uiteindelijk diep vanuit vroeger of diep in je denken zijn of zijn gekomen. Die moeten neergehaald worden. Reuzen moeten verslagen worden in het beloofde land. Elia versloeg Agab en die Zebel. Zie, op de Karmel was Elia's moment van Jericho. Van crazy praise. Hoe hij de Heer vertrouwde, it doesn't make sense. Hij gooide zelfs water uit op het offer wat moest gaan verbranden. Wat een geloof. Dit zijn soms momenten in je leven dat je God moet vertrouwen. Wat mensen ook zeggen, wat jouw omgeving ook zegt. Welke invloeden, welke stormen ook waaien. Je kiest gewoon om God te vertrouwen. Dat is Jericho. God prijzen, maar it doesn't make sense. Lofprijs in de storm. Lofprijs in de pijn. Lofprijs als je God niet begrijpt. Dus je vertrouwt zijn hart en je voelt zijn hand niet. Hoeveel zijn wel eens daar geweest? Je ziet de hand van God niet, maar je kiest om het hart van God te vertrouwen. Hij heeft gezegd, ik ben met je. Ik voel het niet, maar ik geloof u, Heer. Dat is Jericho. Daar gaan we ook allemaal doorheen. Onderweg naar de mantel. Onderweg naar onze bestemming. We leren hier volkomen gehoorzaamheid. Terwijl dingen niet logisch zijn. Processen in ons leven dat bolwerken worden neergehaald. In gehoorzaamheid de ark achterna gaan. Zie je, ook de ark werd voorop gedragen. Wat je leert in Jericho is diep vertrouwen in God. In Jericho leer je diep vertrouwen in God. En je leert bolwerken neer te halen door samen met God te strijden. Maar Jericho is ook niet het einddoel. Jericho was helemaal het einddoel. Elia en Elisa trokken verder naar de Jordaan. Jordaan betekent, het woord betekent afdalen. Uiteraard is het een beeld van de dood. Ook de doop is een beeld van de dood. Er gaat iets sterven hier. Er gaat iets sterven. Maar de eerste keer trok Elia en Elisa er samen doorheen. Dit is het beeld van de doop. De eerste keer. De tweede keer moet je terugkomen met een mantel. Bij volgende een dode situatie waar je tegenkomt, broer, in je leven. Als je komt met een mantel, dan wordt dat ding tot leven gewekt. Huh? Je bindt die mantel samen en je slaat op die dood en dat dode ding, die dode organisatie, dat dode persoon, die komt tot leven in Jezus' naam. Halleluja. Maar als die mantel niet eigen is geworden, kan je praten wat je wil. Kan je schreeuwen wat je wil. Kan je bidden wat je wil. Auw. Nou, wat ik heb ontdekt, die ark, wat eigenlijk de weg baande, die moet binnenin jou komen. Die moet van binnenuit eigenlijk door gaan werken. Van binnenuit moet het nu naar buiten toe gaan werken. En door Gods aanwezigheid treed je dan je beloofde land in. Elia wandelt verder met Elisa. Laat me even het verhaal verder afmaken. Vers 9. Terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa, wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Zo, wat zou jij dan zeggen? Zelfs als God die in de nacht bij Salomo komt. Zeg maar wat je wil. Wat je ook zegt, ga ik je geven. Nou, ik zeg altijd, het hangt af van degene die jou dit vraagt. Als een zwerver tegen jou zegt, zeg maar wat je wil, ik ga het je geven. Zal je geloof heel klein zijn waarschijnlijk. Nu vraagt Elia, de man van de mantel. En het was God die het vroeg aan Salomo. Salomo was wijs met zijn antwoord. Wat ga jij antwoorden als jouw Elia, als de Heer Jezus dit aan jou vraagt? Zeg maar wat je wil. Kijk het antwoord van Elisa. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Of laat een dubbel deel van uw geest in mij zijn. Met me zijn. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En ik hou van deze tekst. En terwijl ze liepen te praten. Dit moet je onderstrepen in je Bijbel. Terwijl ze liepen te praten. Elia werd opgenomen terwijl ze liepen te praten. De hemelvaart van Jezus was terwijl hij hun vertelde over het koninkrijk van God. Terwijl Jezus bezig was te praten. Dit spreekt over relatie. Jezus was met zijn discipelen. Elia was hier met Elisa aan het praten. Hij had die relatie. Hij had hem niet losgelaten. Hij had hem vastgehouden. En terwijl hij aan het praten was. Oh, Terwijl ze aan het praten waren, werden ze plotseling, er kwam altijd een plotseling, uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en riep uit, vader, vader, strijdwagens en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug. En bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit, waar is Yahweh, de God van Elia? Zie, die naam die we net bezongen, was ook zijn God. De God van Elia, dit is de hele sleutel, de God van Elia was zijn God geworden. Het is de bedoeling dat de God van de Heer Jezus Christus, zegt Paulus, ook jouw God is en wordt. Door relatie. Die mantel van Elia was nu Elisa's mantel geworden. Waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Wauw. Wauw. Nou, ik heb hier wel eens in andere dingen facetten over gesproken. Wat Elisa hier vroeg, was niet alleen maar 2 keer zoveel power van de Heilige Geest. Een dubbel deel. En we zien in de Bijbel dat er was wel een dubbel deel. Over Elia in het woord staan 8 grote wonderen vermeld. Elisa staan er 16 wonderen vermeld. 2 keer zoveel. Maar toch zie ik dat die wonderen waren niet in de intensiteit die er was bij Elia. Eigenlijk zie je dat ook vaak met de kerk vandaag de dag. We zien wel dat er mooie dingen gebeuren en dat God bevestigt zijn woord met tekenen en wonderen. Maar soms niet in de intensiteit als we dat zien bij onze Elia, bij onze Jezus. En als hij het heeft over grotere werken dan ik doe, wat zullen we zien? Wij bereiken misschien meer mensen. Er gebeuren meer dingen tegelijkertijd. Maar ik verlang naar die momenten waarin dezelfde wonderen gebeurden van Jezus al bij ons. Ik denk dat we dan al heel erg dankbaar mogen zijn. Laten we eerst daar maar eens beginnen. Maar hij vraagt om een dubbel deel. Wat vroeg hij? Hij vroeg om het eerstgeboorterecht. Je moet begrijpen, ten dagen van Elia waren er vele profeten. Er waren heel veel profeten die profeteerden. En ze profeteerden allemaal in de naam van de Heer. Ze wisten zelfs allemaal dat Elia werd die geest van openbaring werkte over velen. Over al die steden hadden profeten die Elia had opgericht, profetenscholen en dat profetische werkte overal. En er waren, als ik zo mag zeggen, Elia had vele zonen. Maar de mantel ontving alleen Elisa. Voor mij is dit het beeld. Jezus heeft een grote schare, hij heeft een grote aanhang. Maar die mantel, die kracht van de Heilige Geest, is alleen bestemd voor de discipelen. Voor echte discipelen. De mantel, om daar echt in te gaan wandelen, is alleen bestemd voor echte discipelen. En ik heb ontdekt, voor God maakt het niet uit hoe oud je nu bent. Voor God maakt het niet uit of je man bent of vrouw bent, of je jong bent of oud bent, of wat ook je afkomst is, wat je verleden ook is, waar je ook vandaan komt. Iedereen is hiervoor geroepen. In Christus. Iedereen. En het eerstgeboorterecht betekende dat God ook die andere profeten zegende, maar een eerstgeborene kreeg een dubbel deel van de erfenis om als een eerste te functioneren in zijn familie. Zie, als jij, laat me zeggen, als jij 50.000 euro krijgt, al jouw broers krijgen 50.000 euro en jij krijgt 100.000 euro, met die vermogen kan je dan in het natuurlijke meer doen. En je bent rijker dan je broers en zussen. Dat is een eerstgeborene. Niet dat hij belangrijker was, maar eigenlijk werd hij verantwoordelijk gehouden om te zorgen voor zijn familie door het krijgen van het dubbele deel. Als God jou een dubbel deel geeft, betekent dat God jou ook verantwoordelijkheid geeft om ergens voor te zorgen. Daarom geeft hij een dubbel deel. Elisa was ook verantwoordelijk nu voor een bediening, voor een mantel en voor die andere profeten. Want we zien dat hij later die andere profeten zou trainen. Hij werd de nieuwe leider van de profetenschool. En God had een zegen voor al die profeten. Maar Elisa had een dubbele verantwoordelijkheid ook. En een dubbele zegen om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Verlangt u nog steeds naar het dubbele deel? Zeg maar dubbel deel, dubbel deel, dubbel deel. Nee, dubbel deel. Nee. Stotteren en mompelen doen we in het dodenrijk. Dubbel deel. Come on. Zeg maar, God heeft voor mij een dubbel deel. Oké. Dubbel deel. Voordat hij die mantel kon ontvangen, wat moest hij doen? Ik laat je kleren aanhouden vandaag. Hij scheurde zijn eigen kleren. Met andere woorden, alles wat bij hemzelf nog hoorde, Zijn eigen kleding, zijn eigen kracht, zijn eigen alles scheurde hij zelf weg. En door het wegscheuren van zijn eigen kleren, Joelle, kwam er plaats vrij om de mantel te kunnen ontvangen. Voordat je die mantel kan ontvangen, zo het allerlaatste restje wat er nog zit van eigen kracht, eigen gerechtigheid, eigen, moeten worden weggescheurd. En in die processen gaan ook vele mensen nog komen. En dan komt het wonder. Hij raapte, die mantel was afgevallen. Was eigenlijk wel interessant, hè? Elia had die mantel bij zich, maar het enige wat niet meeging met Elia de hemel in, zijn onderkleding ging mee de hemel in, alles ging mee de hemel in. Maar niet de mantel. De kracht van de Heilige Geest is bestemd op aarde. Kom maar. De kracht van de Heilige Geest is bestemd voor deze aarde. Die is niet bestemd om mee de hemel in te gaan. De Heilige Geest is juist naar de aarde gestonden. Halleluja. Voor ons en voor de mensen. En voor jou en mij om in die mantel te wandelen, om de mensen tot zegen te zijn. In de kracht van de Heilige Geest. We kunnen nu nood en problemen van mensen tegemoet treden in de kracht van de Heilige Geest. Ik heb gezien, die mantel is reëel hoor. Die mantel kan heel reëel zijn, echt. Oh. Soms misschien kan je het wel eens voelen en ervaren in bepaalde momenten dat God een mantel op je leven hebt gelegd. Ik ken mensen wel eens getuigenissen. Soms ik geloof zelfs dat we dat ook als gemeente wel eens kunnen ervaren. Dat echt een deken van de glorie, deken van die mantel van Gods geest kunnen ervaren over een samenkomst. Of over een ik geloof dat echt. En dan is dat ook niet eens bedoeld als een momentopname, maar dat we daarin gaan wandelen. Zo'n moment is nodig soms, maar de bedoeling is om erin te wandelen. Oh, laat dat gebeuren. Heb je ook genoten van de worship vanochtend? Jongen, terwijl iedereen weer een beetje terug gaat komen de komende weken en maanden, jongen. Het zou heel goed kunnen zijn dat hier dan niet gepredikt gaat worden. Ja, de aanwezigheid van God kan meer doen dan mijn preken. Of wie dan ook. Iemand zegt dubbel deel. Dat is het dubbel deel. Ja, we bereiden ons voor, maar dan komt God en dan krijgen we dubbel deel. Dan ga je dubbel zo blij naar huis. Oh, dan ga je dronken naar huis, halleluja. Ja, dat ligt niet ver hoor. Dat heeft alleen maar te maken met onze verwachting en ons honger naar de Heer. Ja, als we allemaal, moet je voorstellen, kijk nu, ik weet niet hoe je gekomen bent, moet je allemaal echt met honger naar God komen. Zoals je echt, gewoon als je wekenlang, dagenlang niet hebt gegeten of geen normale maaltijd hebt, hoe je dan uitziet na een tijd van vasten naar die maaltijd. Herkenbaar? Als je, nou, moet je voorstellen, kijk, het probleem is, vaak komen we niet met die instelling zo naar het huis van God toe. Dat is het probleem. We hebben eigenlijk niet echt honger naar God. Kijk, wat mooie is van de coronacrisis, mensen komen niet meer uit gewoonte. Je moet ervoor kiezen. Ja, dat is ook wel weer een voordeel. Ook de komende tijd, je zal moeten kiezen. Maar ik zou vaststellen, ik ga het niet missen. Ho, ho, ho. Zeg even tegen je naaste, mis het niet. Alright, ik ben bijna klaar. We gaan naar jullie getuigenissen luisteren. De God van Elia was Elisa's God geworden. Door het dienen. Door het dienen van Jezus. Zijn vader wordt jouw vader. En dat is hij nu al in theorie, maar nu de praktijk. Nou, Elisa wilde en moest dichtbij blijven, ook op het eind. Er is ook nog een test, broer. Dat soms op het einde van een ding, op het einde van bepaalde processen, haken mensen af. Soms heel jammer. Net op het einde, net voordat het volgende seizoen eigenlijk begint. Mensen soms hebben niet door in februari dat april eraan komt. Begrijp wat ik bedoel? Sommige mensen hebben vaak niet door in de winterperiodes van hun leven. Terwijl ze in Jericho te kampen of net door de Jordaan iets moest afsterven. Echt de dood hebben ze. Kijk, Paulus zegt de dood werkt in mij, zodat het leven werkt in u. Soms moet je door processen van de dood heen. Zeg maar, dat is de winter in je leven. En in de winter hebben sommige mensen gewoon niet, ze zijn niet scherp genoeg dat lente komt eraan. Die winter is voorbereidingstijd voor de lente. Zie, de Jordaan was voorbereidingstijd voor de mantel, voor Elisa. En zo werkt het vaak in jouw leven. En het enige wat Elisa moest doen, dicht bij Jezus blijven. Als ik zo mag zeggen, in zijn type beeld. Voor jou en mij, dicht, ook al begrijp je het niet. Nee, de discipelen moesten ook naar het kruis toe. Die stonden er ook bij, die begrepen er helemaal niks van. Maar ze waren dichtbij gebleven. En later zou die mantel op hun vallen. Hoeveel dagen later? 40 dagen later? 50 dagen later? 50 dagen later zou die mantel op hun vallen, maar ze waren dichtbij gebleven. Zelfs bij hun Heer bleven ze ook in de Jordaan, door de Jordaan heen. Oh, 3 dagen later, Jezus kwam aan de andere kant van de Jordaan er weer uit. Hey, ze bleven dicht bij Jezus. 40 dagen lang, dicht bij Jezus. Terwijl ze praten, Jezus werd naar de hemel gegaan. Ze waren nog even tijd van gebed en boem, daar kwam het kleed. Boem, daar kwam de mantel. Oh! Ze werden zo dronken, jongens. Ze werden zo ongelooflijk dronken. Al die mensen zaten kijken en zeggen, wat zijn dat voor figuren? Ja, dat zijn God Center mensen. Hé, hey, als je dronken wil worden zonder alcohol, moet je daarheen gaan. Hallo! Hé, hey, hier is een tam groepje. Hallo! Hey! Sorry, ik begin eindelijk weer een beetje mezelf te worden hier. Na 2 jaar voor die camera. Goed zo. 1 zuster bemoedigd me tenminste. Halleluja. We gaan mooie tijden krijgen hoor, de komende tijd. Het liefst heb ik zo min mogelijk op het programma. Kijk, in allemaal diensten, allemaal nog dingen, baby's opdragen. Moet vaak allemaal 101 dingen gebeuren. Maar het liefst heb ik zo min mogelijk op het programma dat gewoon, kijk maar hoe het geleid wordt. Vandaag dacht ik ook, laat maar gaan die boel. Maar ja, we moeten jullie wel dopen. Ja, het water wordt wel kouder, maar ja, we gaan wel. Halleluja. Als u thuis zit, kom echt snel naar de kerk toe. Echt waar, dit wil je gewoon niet missen. Sommige dingen moet je voelen, ervaren, proeven en de Heilige zien. Amen. Oh, en de Heiligen willen ook u zien. Amen. De hemel heeft het niet nodig, maar de aarde wel. De geest heeft het niet nodig, maar de mensen wel. Halleluja. Ik was al lang klaar. Ik probeer er even een einde aan van te maken. Maar Nima, dit wil ik je zeggen. Hier ga je wijsheid nog in leren. Let altijd op het einde van de dingen. Dat is wat Hebreeën zegt. En je gaat veel dingen leren bij het einde. En wat je ook gaat zien in de toekomst, nu je groter, ouder gaat worden, is dat sommige mensen haken af bij het einde. Zie, Elisa moest tot 4 keer toe, zegt Elia. Heb je niet wat anders te doen? Bij wijze van spreken. Elisa moest 4 keer zeggen, nee, ik blijf dichtbij u. Het maakt me niet uit. Het maakte niet uit waar Elia heen ging. Elisa zou bij hem blijven. Die houding, jongen, die radicale, dat is toewijding van een discipel. Het maakt niet uit, Jezus, waar u naartoe gaat. Die 12 discipelen ook, hè, wat die met Jezus niet hebben meegemaakt. Jezus, het maakt niet uit waar we doorheen gaan. Het maakt niet uit welke storm. Het maakt niet uit welke hongersnood, voedselnood, brood nodig. Het maakt me niet uit welke berg. Het maakt me niet uit welk dal. Het maakt me niet uit. U bent beter dan het leven. Hé, hey, als ik u maar heb, maakt me verder helemaal niet uit. Broeder Maarten zou zeggen, hier zijn mijn sleutels. Amen. Als ik u maar heb, waar is die radicale houding bij de kinderen van God vandaag? Ik spreek ook tegen mezelf. Vele scharen erkenden de wil van God. Vele profeten erkenden de wil van God, maar de mantel was voor de discipelen. Vele in het leven van Jezus erkenden dat hij de Messias was. Vele in de scharen om hem heen, maar die mantel kwam op de 120. Jezus had gezegd, dit is ook zo eentje, Jezus had gezegd, blijf wachten. En dan waren het om 120. Dan hadden het misschien duizenden mensen kunnen zijn. Maar dan waren het om 120. Mooi hè, mannen en vrouwen. Vind ik ook zo mooi hè? Die mantel was voor mannen en vrouwen. Wat je ook van het Oude Testament, misschien vinden sommige vrouwen dat moeilijk. Nieuwe Testament, mannen en vrouwen. In die opperkamer. Ik denk, waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen. Ja. 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 Toch hier ook hè. In elke kerk waar ik kom is het zo. Ja, toen ook. Wie waren de eerste die Jezus zag na de opstanding? Vrouwen. Niet eentje. Wie zalfde hem? Balsemde hem? Wie stonden er, bleven er bij het graf staan? Ja, man, dat vind ik zo mooi van Jezus, jongen. Die mantel, jongen. Ik zie sommige vrouwen, laatst het vrouwelijke bedieningen. De jongen, jullie tijd echt, die is toch al lang aangebroken. Maar wij gaan de komende ook in Nederland heel veel horen van vrouwelijke hier in onze eigen gemeente, onze eigen zusters. Maar ook heel in het Nederland echt. Niet alleen maar Joyce Meyer kijken, in Amerika op je YouTube. Hey, hallo. Ja, gewoon Nederlanders met jouw moedertaal. Wie zei dat nou laatst? Was dat op de Bijbelschool? Oh ja, Pastor Jeroen. Veel mensen zitten alleen maar Engelse predikers te luisteren. Hallo, we hebben ze hier in Nederland. En niet alleen in onze kerken, er zijn vele kerken met hele krachtige bedieningen. En als je vrouwen wil volgen, zijn er ook genoeg. Want die mantel viel ook over hun. Halleluja. En dat is de kracht van de Heilige Geest in iemand werkt. Ik heb ontdekt, het maakt niet uit hoe oud hij is. Het maakt niet uit wat voor geslacht hij is. Het maakt niet uit waar hij vandaan komt. Het maakt niet uit zelfs wat er in zijn. Soms is het wat er ook in je leven voor ellende is gebeurd daarvoor. Wie pakt de mantel? Oh, dit had mijn titel moeten zijn. Wie pakt de mantel? Ik zou maar gaan staan als ik jou was. Of iets. Wie pakt die mantel? De vraag is vandaag, wie pakt de mantel? Dat je hem toegegooid krijgt, dat is het werk van genade. De Heilige Geest krijg je vanuit het werk van genade. Maar Maar de mantelpak is, dat is, heeft ook met jou te maken. Daar moet jij door de processen heen zijn gegaan. Nou, als het goed is, als je pas bekeerd bent, zeg je gelijk glorie, halleluja. Maar als je al langer de Heer dient, weet je wat erbij komt kijken. En dan ken je de praktijk van het leven. Gilgal is geen theorieplek. Battle, hoe mooi die openbaringen ook klinken. We weten allemaal, soms in battle is ook niet altijd makkelijk. Omdat je hebt niet alleen maar met God te maken, maar ook met mensen. Oh, Jericho is niet altijd makkelijk als je in de stormen van je leven bent. En dan te blijven staan. Oh, maar als je er doorheen bent. De dood is heel pijnlijk en rouwen is rouw. Maar als je er doorheen bent gegaan. Oh, halleluja. Als je er doorheen bent gegaan. En je mag Elia naar de... Nee, kijk, één ding zou... Gewoon dat verhaal zelf. Dat je Elia naar de hemel ziet gaan. Maar het mooie was niet alleen dat. Die mantel viel. Ik denk dat Elisa, zodra die Elia niet meer zag, hij zit gelijk zo... Hij scheurde zijn eigen, hij zat gelijk te zoeken. Waar is die mantel? Dat had ik gedaan. Waar is die mantel? Vele mensen achter die mantel heel goedkoop. Te veel christenen, voor hen is die mantel niet belangrijk. Ja, die bediening die ik van God heb gekregen, ja, ach ja. Of die bestemming om mijn leven, ja, weet je, ja, genoeg zorgen, financiën, allemaal dingen. Er zullen altijd dingen zijn die je willen afhouden van jouw bestemming. Maar laat die mantel, die kracht van de Heilige Geest, gewoon kostbaar zijn in je leven. Want als God eenmaal een mantel hebt gegeven, dan kijk naar, hij neemt hem niet weg. Zelfs Elia, die maakte grote fouten, hè? Die liet zich helemaal intimideren door Isabel. En toch, die mantel bleef. Mijn broer, die mantel is gebleven. Die mantel is nooit weggegaan. Die mantel rust nog steeds op jou. Die mantel rust nog steeds op jullie. Halleluja. Amen. Wandel erin. Wandel erin. Die mantel is kostbaar. Die mantel zegent alles en iedereen in je omgeving. Halleluja. Gewoon onder jouw kleed. Onder jouw vleugels. Halleluja. Gewoon onder jouw vleugels. Alles wordt gezegend gewoon door die mantel. Zie, de enige zegen die je kan brengen bij een ander is door de Heilige Geest. Dus door de mantel. Kom maar, vlieg even met me. Kom maar hier op die eerste rij. Kom maar, zeg tegen je naast, niet zo tam, vliegen. Nee, niet fladderen, vliegen. Halleluja, oké, ik ga eindigen. Amen, laten we het woord van God even verheerlijken vandaag. Prijs de Heer. Halleluja.